Goedemiddag, broeders en zusters. Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit de profetie van Jesaja. Met name uit Jesaja 7. Vanaf vers 1. Waar staat: het geschiedde nu in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men de huizen Davids boodschap te zeggen: de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja: ga nu uit, Achas tegemoet, gij en uw zoon, Shear Jashub, aan het einde van de watergang des opperste vijvers, aan de hoge weg van het veld des volks. En zeg tot hem: wacht u en zijt gerust, vrees niet, en uw hart worden niet week vanwege die twee staten, deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking des toons van Rezin en de Syriërs en van de zoon van Remalia, omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm en de zoon van Remalia, zeggende: laat ons optrekken tegen Juda en het verdriet aandoen en het onder ons delen en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van hen. Alzo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaren zal Efraïm verbroken worden dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Efraïms hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voort te spreken tot Achas, zeggende: eis u een teken van de Heere, uw God. Eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. Doch Achas zeide: ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij: hoort gij lieden nu, gij huis van David, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heer zelf u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Zover. En het was dan een bekende profetie, althans een deel ervan was bekend, namelijk de aankondiging dat een maagd zal zwanger worden en een zoon zou baren en zijn naam Immanuel zou heten. Want dit vers, vers 14 uit Jesaja 7, is natuurlijk duidelijke messiaanse profetie. Dat twijfelt ook niemand aan, maar dat is waarschijnlijk omdat het sinds jaar en dag rond kerstfeest gelezen wordt. Meestal uit het verband, want zo gaat dat dikwijls. En in elk geval staat daarom de betekenis van dat vers vast, namelijk dat die zoon die geboren zou worden uit de maagd niemand anders is dan de Heer Jezus. Dat is inderdaad ook een duidelijke zaak, lijkt mij. Maar ik denk wel eens, als het niet elk jaar met kerstfeest gelezen zou worden, dan zou men dat waarschijnlijk ook wel betwijfelen. En ik heb in ieder geval al vernomen dat in vele gevallen deze profetie over de geboorte van Immanuel uit de maagd toch ook een betekenis wordt gegeven die verband houdt met de historische gebeurtenissen waarover we zojuist lazen. En ik moet u zeggen, dat is jammer, want het blijkt duidelijk dat wanneer we de schriftplaats in zijn verband lezen, dat er in de dagen van Achas, in de dagen van Jesaja, iets dergelijks niet gebeurd is. Daar werd geen maagd zwanger, er is ook niet een zoon geboren met de naam Immanuel. Integendeel, het is een profetie die gegeven werd op de lange termijn en die uitdrukkelijk van toepassing is op de geboorte van de verlosser, de zaligmaker van Israël. En dat is niet erg ver gezocht, hoor, deze opvatting. Integendeel, het blijkt namelijk dat vooral in het boek Jesaja de historische gebeurtenissen de aanleiding zijn, de directe aanleiding en achtergrond zijn van de profetieën die gegeven worden. Maar deze profetieën zijn niet primair van toepassing op de gebeurtenissen in de dagen van Jesaja, maar ze zijn van toepassing primair op de komst, de verschijning van de Verlosser, de zaligmaker van Israël, die ook uitgebreid in dit Bijbelboek aangekondigd wordt. Het mag dan zo zijn dat in de dagen van Jesaja een soort van verlossing werd aangekondigd voor het tweestammenrijk van Israël en dus voor Jeruzalem, dat immers daar de hoofdstad van was. Maar het neemt niet weg dat de voorlopige verlossing die daar wordt aangekondigd, meteen het uitgangspunt is voor de profetieën met betrekking tot een eeuwige verlossing die over Israël, met name dan het tweestammenrijk en dus het Jodendom, tot stand gebracht zal worden. Jesaja wordt niet voor niks sinds mensenheugenis genoemd de evangelist onder de profeten. Dat betekent gewoon dat vooral in de profetieën van Jesaja, meer dan bij welke andere profeet, gesproken wordt over de komst van de Heer Jezus. Dat is nu eenmaal zo. Ik heb voor u een lijstje gemaakt van allerlei titels die van hem gegeven worden hier in Jesaja. Titels namelijk van de Heer Jezus. Wij vinden hem namelijk vermeld als de spruit. Dat is al een paar hoofdstukken eerder, dat is al in Jesaja 4. De spruit die zou voorkomen. En zo'n spruit is een jong takje, een jonge loot aan een oude stam. Dat is ook wat later herhaald wordt natuurlijk in ditzelfde Jesaja. Maar goed, ik zal het daar maar verder niet over hebben. Maar in Jesaja 11 vinden we hem als het rijsje. Maar het is in feite hetzelfde als de spruit. Het nieuwe leven aan de oude stam. Een nieuwe tak aan de afgehouwen tronk van Izii. Het spreekt uiteraard over de verschijning van de Messias. De verschijning van de Christus uiteindelijk door zijn opstanding uit de dood. Hij wordt verder hier in Jesaja genoemd Immanuel. We hebben dat gelezen in Jesaja 7 vers 14. En Immanuel, de naam betekent, met ons is God. Letterlijk, met ons is God. Of met ons God. Hij wordt genoemd een licht der volkeren. Dat is twee hoofdstukken verder in Jesaja 9, waar het licht der volkeren aangekondigd wordt in vers 1. En later in de latere hoofdstukken van Jesaja wordt het ook weer herhaald. Een licht wat in de duisternis zou verschijnen. Het zal duidelijk zijn dat de populariteit die het kerstfeest geniet, toch wel degelijk mede veroorzaakt wordt, doordat het een feest is wat gevierd wordt in de donkerste tijd van ons jaar. Ja, ons jaar, op het noordelijk halfrond wel te verstaan. Want op het zuidelijk halfrond liggen ze nu in de zon te bakken. Te sterven van de hitte, ja, zo heet dat in gewoon Nederlands. Hè? Maar wij hebben hier de duistere dagen en we steken kaarsen aan enzovoort, of de hele feestverlichting of iets dergelijks, omdat we het zo donker vinden. En we noemen kerstfeest het feest van het licht. En dat is mooi bedacht natuurlijk, maar het neemt niet weg dat het licht waar het werkelijk om gaat is het licht der wereld. Het licht der wereld, namelijk deze spruit, deze Immanuel, die ook genoemd wordt een raadsman. In hoofdstuk 9 uiteraard, en we vinden daar nog meer namen van de Heer Jezus. Maar we vinden later de titel de hoeksteen, de gefundeerde steen in Jesaja 28, de kostelijke steen, de beproefde steen, de steen die niet wankelt, enzovoorts. Hè. En daarna vinden we natuurlijk de bekende titel de knecht des Heren. En dan zijn we inmiddels al terechtgekomen in Jesaja 42. Of misschien moet ik meteen maar zeggen Jesaja 53. Want dan vinden we de geschiedenis van deze Immanuel, die inderdaad mens werd, als mens geboren werd, maar die kwam om de wil van God te volbrengen als de dienaar, als de slaaf, als de knecht des Heren. En wij weten waar dat op uitdraaide. Aan de andere kant wordt hij net zo goed genoemd de uitverkorene des Heren. In één adem wordt hij trouwens zo genoemd, knecht des Heren, in Jesaja 42 vers 1. Maar daar wordt hij ook genoemd de uitverkorene des Heren. En het uitverkorene wil niet alleen zeggen dat hij knecht is, maar het wil ook zeggen dat hij ooit de koning zal zijn, de beloofde koning. Niettemin wordt hij hier genoemd een man van smarten. Hij wordt genoemd het lam dat ter slachtbank geleid wordt. Maar hij wordt ook genoemd de engel voor het aangezicht des Heren. Het zijn allemaal verschillende namen en titels die gegeven worden ter beschrijving van de verlosser van Israël. Want zo wordt hij dan ook nog uitgebreid genoemd in deze profetie. En als in het Nieuwe Testament de positie van Jezus van Nazareth beschreven wordt, gebeurt dat zeer dikwijls met gebruikmaking van deze profetieën, juist en vooral uit Jesaja, omdat het in het Nieuwe Testament de Heer natuurlijk getekend wordt als de beloofde verlosser, de beloofde koning, de verlosser van zijn volk, en precies als zodanig werd hij aangekondigd in deze profetieën van Jesaja. Er moet meteen bijvermeld worden dat de omstandigheden in Jesaja, en die omstandigheden die ook hier in Jesaja 7 geschilderd worden, bepaald niet rooskleurig waren. Immers, we vinden daar vermeld de politieke situatie van die dagen. In de dagen van koning Achas, de overigens zeer goddeloze koning Achas van het Tweestammenrijk. En we weten, het blijkt ook uit deze beschrijvingen, dat het Tweestammenrijk, Juda en dus het Jodendom, bedreigd werd door twee machten die het op een akkoordje gegooid hadden. En het is natuurlijk triest te moeten zeggen, maar een van die twee machten was het Tienstammenrijk, het broedervolk, aangeduid als Efraïm. Het Tienstammenrijk van Israël, wat noordelijk van Juda gevestigd was natuurlijk. En dat Tienstammenrijk had bovendien een verbond gesloten met de Syriërs, nog weer noordelijker. En deze twee rijken waren erop uit, want we hebben dat ook gelezen, ze waren erop uit om dat Tweestammenrijk, wat geregeerd werd door een afstammeling uit het huis van David, om dat in feite te overrompelen en daar een andere koning over aan te stellen die in vers 6 genoemd wordt, namelijk de zoon van Tabeal, een vazallenkoning dus. Maar de bedoeling was dat het huis van David in ieder geval van de troon gestoten zou worden onder aanvoering van Rezin, de koning der Syriërs, en Pekah, de koning van het Tienstammenrijk. En het was gericht niet alleen tegen de Joodse staat, niet alleen tegen het Tweestammenrijk, maar vooral ook tegen het huis van David. Daar gaat het ook om in deze profetie, want we vinden dat al in vers 2, waar staat, als men den huize Davids boodschapte, zeggende, enzovoorts. Want het gaat hier om de troon en het huis van David. Nou vinden we in de Oud-Testamentische geschiedenis vele pogingen om dat huis van David definitief uit te roeien. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want wij vinden namelijk dat al lang geleden aan David de belofte gedaan was dat iemand uit zijn zaad en uit zijn lenden voor altijd op de troon zou zitten, die een eeuwig koninkrijk zou tot stand brengen en de stoel van zijn koninkrijk zou niet wankelen. En om het dan maar met woorden van Jesaja te zeggen, zijn koninkrijk zou geen einde nemen. Dat was dan met wat andere woorden gezegd, maar we vinden dat in 2 Samuel 7. Maar sinds die belofte van de Heer aan David vinden wij meteen dat in de geschiedenis van het huis van David allerlei pogingen in het werk gesteld worden om dat huis van David uit te roeien. En u moet goed begrijpen dat dat niet alleen maar een politieke aangelegenheid is, maar zeer zeker een zeer fundamentele godsdienstige aangelegenheid, omdat de uitroeiing van het huis van David meteen tot gevolg zou hebben dat, menselijke wijze geredeneerd uiteraard, dat de beloften die God aan David gedaan had niet vervuld zouden worden. En dat er dus niet een zoon van David voor altijd op de troon zou zitten, een eeuwig koninkrijk en eigenlijk ook een eeuwige nieuwe schepping tot stand zou brengen. Immers de uitroeiing van het huis van David maakt dat onmogelijk. Het is daarom dat Jesaja 11 vers 1 zo triomfantelijk zegt, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Want Isaï was immers de vader van David. En het eerste reisje uit Isaï, uit die tronk van Isaï, was immers David. Maar het verhaal is natuurlijk dat die boom, eigenlijk moet je het gewoon een stamboom noemen, hè, dat die stamboom van Isaï en daarmee van David, dat die zou worden afgehouwen, zodat er slechts een afgehouden tronk zou overblijven, waarna vervolgens de profeet leert dat er uit die afgehouden tronk, uit die afgehouden boomstam, opnieuw leven zou voortkomen, zou opnieuw een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat is een profetie over de verre toekomst, want we hebben zojuist in Jesaja 7 gelezen dat het huis van David in ieder geval in die dagen niet zou ophouden. Integendeel, het zou voorlopig althans nog bevestigd worden. Dat neemt echter niet weg dat in de verdere toekomst van het Tweestammenrijk wel degelijk een einde zou komen aan het huis van David. In de eerste plaats natuurlijk, omdat de troon van David toch omvergeworpen zou worden, wel pas vele jaren later, maar het zou gebeuren in de dagen van Nebukadnezar, in het begin van de Babylonische ballingschap, maar zover was het nog lang niet. En Maar dat is nog niet alles, want daarmee bleven natuurlijk toch de afstammelingen van het huis van David in leven. Er bleven nog erfgenamen, hoe moeilijk dat dan ook bleek te zijn. Want er moet toch vastgesteld worden dat in de dagen van de ballingschap, de Babylonische ballingschap, de tak van het huis van David, wat op de troon gezeten had tot dan toe, wel degelijk uitstierf. Ik ga nou maar niet op de details daarvan in. Maar het is nou eenmaal zo dat van de laatste koning Jechonia gezegd wordt dat hij kinderloos stierf. En Jechonia werd slechts opgevolgd door zijn oom, dat wil zeggen één generatie terug, oom Zedekia. Maar die tak van de familie, de afstammelingen van Salomo waren dat, die tak van de familie stierf wel degelijk uit. En Salomo heeft ook inderdaad geen nakomeling meer. En door het uitsterven van die tak van de familie was het dan ook zo dat na de ballingschap het erfrecht op de troon van David terechtkwam bij de afstammelingen van de broer van Salomo, namelijk Nathan. En zo kwam de troonsrechter terecht bij Zerubabel, Shealtiel. Nou goed, ik ga maar niet op die geschiedenis in. Maar zo komen de troonsrechten uiteindelijk terecht bij slechts één vrouw. Ja, namelijk bij Maria, en door haar huwelijk met Jozef komen de troonsrechten terecht bij Jozef, en van wie de troonsrechten volgens de wet weer terechtkwamen bij zijn wettige zoon, zo staat het ook in Lucas 3, zijn wettige zoon, namelijk Jezus van Nazareth. Maar het moet duidelijk zijn dat in die lijn van afstammelingen toch de dingen wel eens aan de zijde draadje gehangen hebben, zal ik maar zeggen. Het is een moeilijke situatie geweest en ik heb nog een paar belangwekkende gebeurtenissen overgeslagen uit de geschiedenis. Want het is al vaker voortgekomen dat er nog maar één baby, één kind uit het huis van David in leven bleef, omdat hij toevallig verborgen werd. Maar hoe dan ook, het was een moeilijke zaak. En die situatie doet zich hier in Jesaja 7 ook voor. Maar niet alleen wordt er gezegd tot Agas, de erfgenaam van de troon van David in zijn dagen, dat voorlopig althans die troon nog bevestigd zal worden, maar meteen daarop wordt een belofte gedaan omtrent de uiteindelijke definitieve opvolger op de troon. Want het meest kritieke punt uit deze gebeurtenis heb ik nog niet eens genoemd. Het meest kritieke punt is eigenlijk de dood van de Heer Jezus, de erfgenaam uit het huis van David. We hebben goede reden om aan te nemen, we weten dat niet zeker, maar we hebben goede reden om aan te nemen dat van de familie van de Heer Jezus, laten we zeggen de andere kinderen van Jozef en Maria, er geen afstammelingen meer in leven zijn. En dat betekent dat bij de dood van de Heer Jezus, die het erfrecht van de troon van David inderdaad eigenlijk ophield, min of meer. Dat was een heel moeilijke zaak. En vandaar dan ook dat deze profetieën aankondigen de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En de profetie over het reisje uit de afgehouwen tronk van Izii is dan ook een profetie niet eens over de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, zoals het dikwijls gezien wordt, maar in tegendeel, het is een profetie over de opstanding van Christus. De afgehouwen tronk van Izii spreekt feitelijk over de dood van de Heer Jezus, zijn lijden en sterven, waarna door zijn opstanding nieuw leven werd voortgebracht. Dat is uiteindelijk de betekenis van de profetie. Moet ook duidelijk zijn dat in Jesaja ook uitgebreid gesproken wordt, niet alleen over de kribbe, om het maar zo te zeggen, maar ook uitgebreid, juist en vooral, over het kruis. Over het feit dat die erfgenaam van de troon, dat die verlosser van Israël, dat die knecht des Heer, of hoe je hem ook maar noemt, dat die inderdaad zou sterven. Maar profetieën omtrent zijn dood gaan meteen gepaard met profetieën die spreken over zijn leven uit de dood. En daar wijzen uiteindelijk al deze profetieën op. Zie. En ik heb bij vorige gelegenheden er al eens op gewezen dat zelfs de geboorte van Emmanuel uit de maagd, dat zelfs die geschiedenis een uitbeelding is of een profetie is van de opstanding van Christus uit de dood. Een geboorte uit de maagd wil zeggen geboorte uit iemand die helemaal geen leven kon voortbrengen. Die eigenlijk dood was. En toch kwam er leven. En dat is een voorafschaduwing van de uiteindelijke opstanding uit de dood van deze Emmanuel. Maar hoe dan ook, de situatie in die dagen van Israël was een precaire situatie. Het was een twijfelachtige situatie, het was een moeilijke zaak. Mede omdat deze bedreiging van het van Jeruzalem en Juda. Deze bedreiging was niet zomaar iets, maar het was bovendien veroorzaakt, ongetwijfeld, door de verschrikkelijke goddeloosheid van de toenmalige koning Achas. Dezezelfde koning Achas was de man die de tempel ontwijdde, uiteindelijk zelfs liet sluiten, maar eerst al een ander brandofferaltaar liet bouwen en stellen in de plaats van het bekende koperen brandofferaltaar. Dat van Mozes en Aaron, zal ik maar zeggen. Het was dus inderdaad een goddeloze koning die zich bezighield met afgoderij, die zich bezighield met het vragen van de doden. Er staat bijvoorbeeld in Jesaja 8, vers 19, daar staat: wanneer zij dan tot u lieden zeggen zullen, vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars die daar piepen. Ik weet niet of je wel eens een duivelskunstenaar of een waarzegger gehoord hebt. Nou, dat klinkt niet erg opgewekt, dat kan ik u wel zeggen. En de Bijbel spotte dan ook mee. Uiteraard, wat had u dan gedacht? Dat is wat wij ook altijd doen, wij spotten er ook altijd mee. Dat is het beste wat je ermee doen kunt. Dat gepiep, hè. Nou goed, en geklop op de ruiten soms, maar daar hebben we al eens over gehad. Dus ze piepen en zij mompelen binnensmonds. En de Heer zegt wel, zal niet een volk zijn God vragen? Het is ongetwijfeld de verwijzing naar de afgoderij in de dagen van Achas, die zich met allerlei goden bezighield, allerlei afgoden. Maar het laatste waar hij aan dacht was wel te vragen aan de Heere, de God van Israël. Dat blijkt ook wel, want uiteindelijk is het dat de Heer aan deze Achas zegt: vraag maar een teken, in vers 11 van hoofdstuk 2, van hoofdstuk 7 is dat, hè? Vers 11 van hoofdstuk 7, eis u een teken van Jehovah, uw God. Ijs beneden in de diepte of ijs boven uit de hoogte. Dat is een heel aardige vondst natuurlijk, zo'n uitspraak. Want het eisen van boven uit de hoogte is natuurlijk het vragen van een teken uit de hemel. Zo leg je dat uit. Hoewel het dat niet hoeft te betekenen, maar dat is een normale betekenis. Maar het eisen van een teken uit de diepte, dat is toch, lijkt mij, een verwijzing naar die waarzeggerij van Achas, van het vragen van doden die piepen en binnensmonds mompelen, kortom allerlei geesten en allerlei binnensmonds gemompel. De Heer vraagt: vraag maar een teken, probeer het maar eens van beneden of zeg maar wat jij wil, vraag maar een teken. Immers, toen Saul een teken zou ontvangen, kreeg hij ook een teken van beneden. Het was heel ongebruikelijk, maar het was God die het bewerkstelligde. Maar hij kreeg een teken van beneden. Ja, inderdaad, bij de weduwe te Endor, u kent waarschijnlijk de geschiedenis, maar ik ga het allemaal niet vertellen nou. Maar deze Achas luisterde naar alles behalve naar de Heer. En vandaar dat deze goddeloze koning uiteraard in overeenstemming met de woorden des Heeren bedreigd werd door de vijanden van Israël. En die vijanden waren in de eerste plaats dan de eerstgeborenen van Israël, het tienstammenrijk. En in de tweede plaats Assur. Nee, ik zeg Assur, ik moet zeggen Syrië. Assur, het kwam pas later. Het is namelijk zo dat deze beide vijanden van Israël, het tienstammenrijk en Syrië, later veroverd werden door de Assyriërs, waardoor Jeruzalem aan een verwoesting alsnog ontkwam. Want dat is eigenlijk wat hier wordt aangekondigd. Deze twee bedreigende volkeren werden zelf overrompeld door een nog grotere macht, nog verder naar het noorden. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat er maar om dat dit ongelovige volk met deze nog goddeloze koning bedreigd werd door de vijand. En dan verschijnt de Heer via Jesaja om tot Achas te zeggen dat hij gered zal worden. En dat is een hoogst ongebruikelijke situatie, omdat het in strijd is fundamenteel met wat God van tevoren had aangekondigd. Namelijk dat goddelozen vernietigd zouden worden en dat ook goddeloze koning op de troon van David van de troon gezet zouden worden. En dat als het volk niet zou wandelen in de wegen des Heren, zou de Heer hen drijven weer uit het land. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Toch gebeuren hier wat andere dingen. Maar het gaat dan ook niet voor niks gepaard met deze tekenen. En ik zeg tekenen, want er waren meerdere tekenen namelijk die hier een rol spelen. Het eerste teken wat we namelijk eigenlijk vinden is dat in vers 3. Namelijk van, waar staat: de Heer zeide tot Jesaja, ga nu uit Achas tegemoet, gij en uw zoon, Shear Jashub. of zoiets. Ik weet nooit hoe ik het nou weer eens zal uitspreken. Schear Jaschup of zoiets. Hè. Ik weet het nooit zo precies. En het lijkt me ook erg lastig als je zo heet. Maar deze zoon droeg niet voor niks deze naam. Door zijn naam werd hij namelijk een teken. En Jesaja moest hem uitdrukkelijk als teken, blijkbaar, ook meenemen. Het was kennelijk nog maar een klein jongetje. Dat blijkt uit de geschiedenis, maar daar gaat het dan niet, verder niet om. Maar in ieder geval, hij moest hem meenemen. En hij moest hem meenemen naar koning Achas, die bezig was bij het einde van de watergang des oppersen vijvers aan de hoge weg van het veld des volks. Wel, als het er nou helemaal over gaat, deze plaats waar koning Achas dan is en waar Jesaja hem zal ontmoeten, deze plaats was een watervijver die wij uit het Nieuwe Testament ook kennen onder de naam Siloam. Dat was die plaats waar die blindgeborene zich zou wassen en waar hij genezen werd. Het was bij deze watervijver waar koning Achas bezig was, waarschijnlijk om de watervoorziening veilig te stellen in geval van een belegering van de stad. In ieder geval zal het wel iets met militaire aangelegenheden te maken gehad hebben, maar daar gaat het me nou niet zozeer om. Het gaat er maar om dat Achas daar bezig is bij Siloam, dat die vijver, dat stuwmeer waar het water verzameld wordt. En uit het Nieuwe Testament, vooral via Johannes 9, weten wij dat dit Siloam eigenlijk een beeld is van het woord van God. Van de verzamelde wateren. De wateren die zijn samengestroomd en bewaard worden in deze vijver. Het is gewoon het verzamelde woord van God. En als je het in het Nieuwe Testament leest, zou je moeten zeggen, het is eigenlijk een beeld van het complete Oude Testament. God heeft gesproken. Het is daar ook waar de blindgeborene zich moet reinigen, zijn ogen moet afwassen om genezen te worden. Moet zich wenden tot de schriften, is eigenlijk de overdrachtelijke betekenis daarvan. Wel, hier vind je Achas bij deze schriften waarin hij niet gelooft. Wij zijn wel mee bezig. Daar komt het op neer. En bij deze vijver, bij deze watergang is hij dan bezig. En daar moet Jesaja tot hem komen met zijn zoon. Die zoon hoeft niks te doen, hoeft er alleen maar te zijn. Misschien heeft Achas gevraagd hoe heet die jongen. En dan zegt, dan zei Jesaja, hij heet Shear Jashub. Hij zal een keer diep hebben moeten ademhalen. Om de naam uit te spreken dus. Hè. Maar Shear Jashub. En dat is precies een hele profetie. Want die naam betekent dat een overblijfsel zal terugkeren. Of zal behouden worden, of zal opzwellen, is het eigenlijk. Maar het woord wordt dikwijls vertaald in de betekenis van terugkeren. Overblijfsel zal behouden worden. Deze beide namen, het is een dubbele naam, daarom noem ik het nou beide namen. Deze beide namen komen als woorden voor in Jesaja 10, vers 21, waar het letterlijk vertaald is met het overblijfsel zal wederkeren. Maar daar staat precies de naam van deze oudste zoon van Jesaja. Shear Jashub. Het overblijfsel zal wederkeren. En in Jesaja 10 lezen wij vanaf vers 19. Waar staat, en de overgebleven bomen. Let op het overblijven, hè? Het overgebleven bomen zijn zwoud zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. Dat betekent dat er vroeger een bos was, maar van dat bos zouden slechts enkele bomen overblijven. En ze zijn zo weinig, een jongen zou ze opschrijven, staat er. Wie die jongen is, dat hoeft u niet te raden, dat weten we zo wie dat is. Want dat bos is een beeld van het volk van Israël. En die enkele bomen die overblijven zijn uiteraard een beeld van het overblijfsel van het volk wat behouden zou worden. En het wordt geteld bij wijze van volkstelling. Het wordt dan niet geteld door David die de volkstelling pleegde, maar uiteraard door de zoon van David die de volkstelling pleegt. En die telt hoeveel er van hem zijn, hoe groot zijn volk is, zodat die jongen zou kunnen zijn Immanuel. Bijvoorbeeld, maar het is uiteraard de Heer Jezus. Ja. En dan gaan we verder. Ook, dan moet ik even wat anders zeggen. Die bomen in het woud worden hier genoemd, maar die kwamen we ook al tegen in vers 2 van Jesaja 7, daar hebben we er zojuist over gelezen. Zodat u ziet dat er meteen verwantschap bestaat tussen de eerste verse van Jesaja 7 en deze verse van hoofdstuk 10. Want in vers 2 van Jesaja 7 werd al gesproken over de bomen des wouds die bewogen worden van de wind. Maar die bomen des wouds zijn een beeld van het volk als zodanig. Maar ze worden bewogen door de wind, maar het bos zal blijven, al moet gezegd worden dat het merendeel van de bomen niettemin zou omwaaien. Maar een deel ervan zou overblijven. En dan lees ik verder in Jesaja 11 of Jesaja 10, waar staat in vers 20... En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël, dat zijn dus die overgebleven bomen, dat het overblijfsel van Israël, namelijk de ontkomenen van het huis Jacobs, en ontkomenen of overgeblevenen, dat zijn uiteraard synoniemen, dus zal geschieden dat het overblijfsel van Israël, oftewel de ontkomenen van het huis Jacobs, niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige Israëls, oprechtelijk. En dan staat er Shear Yashub, vertaald met het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob, en het zal wederkeren tot de sterke God. Want, ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo talrijk dus, zo zal het overblijfsel, en dus slechts het overblijfsel daarvan, wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid, want de verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere, Heere der Heerscharen doen in het midden deze schansen lands, enzovoorts. En wat er dus wordt aangekondigd, via deze zoon van Jesaja, via die jongen die mee moet, met zijn vader de profeet, na de koning. Via die jongen wordt uitgelegd dat slechts het overblijfsel van Israël behouden zal worden. En hoewel Jesaja tot Achas moet zeggen, van het komt wel goed, maak je niet bezorgd voor die twee machten, voor die twee koningen, maak je niet bezorgd over die twee stukken hout, over die twee staarten, deze rokende vuurbranden. Staat in vers 4 hoor, van Jesaja 7. Hoewel Jesaja dus moet zeggen, maak je daar niet ongerust over, is toch de boodschap dat niet heel het volk zal behouden worden, maar slechts zijn overblijfsel. En dat is wat die kleine jongen uitbeeldt. En die kleine jongen, Shear Yashub, die maakt later plaats in de woorden van deze profetie, althans, voor een andere kleine jongen met de naam Emmanuel. Want deze Shear Yashub is natuurlijk net zo goed een type van de Heer Jezus. Het overblijfsel. Slechts de gelovigen. Ja, ik kan niet elke keer alles weer helemaal uitleggen, maar het overblijfsel is nou eenmaal het gelovig overblijfsel van Israël, zoals het voluit heet. Die minderheid van het volk die gelooft in de Heere, de God van Israël, die van hem de verlossing verwacht. Wel, daar hoort de verlosser zelf toe. En ook Jezus van Nazareth zelf maakte deel uit van het overblijfsel. Precies zoals Maria en Jozef en zijn discipelen later enzovoorts. Zie. En vandaar dat deze twee namen ook verward worden. Aan de ene kant Shear Yashub en aan de andere kant Emmanuel, maar we zullen dat nog zien. Als maar duidelijk is dat terwijl Jesaja spreekt tot Achas en zegt maak je niet bezorgd over die twee koningen, staat de jongen erbij om aan te geven dat niet het hele volk behouden zal worden, maar slechts een deel daarvan. En wel, dat is ook de strekking van de volgende verse, want er staat dat Jesaja moet zeggen in vers 4 tot Achas, wacht u, hoofdstuk 7 dus, wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart wordt niet week. Let erop, dat wordt niet gezegd tot een gelovige, maar tot een goddeloze koning Achas. Wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart wordt niet week, vanwege die twee staarten deze rokende vuurbranden. Dat betekent gewoon dat er twee stompen hout zijn die nog in het vuur liggen. Ze smeulen nog wat, hè? Maar wees niet bevreesd vanwege de ontsteking des toorns van Rezin, des Syriërs en van de zoon van Remalia, dat was dan koning Peka, van het tienstammenrijk. Want alzo zegt de Heer, en dan lees ik verder in vers 7, alzo zegt de Heer, het zal niet bestaan, namelijk het zal niet geschieden. Wat die twee zich hebben voorgenomen, namelijk de uitdelging van het huis van David en de omverwerping van de troon over Juda, wel, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. En dan zeg je, dan wordt het toch een mooie zegen aangekondigd voor Achas, maar dat is niet het geval, want er staat, maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaren zal Efraim verbroken worden, dat er geen volk zal zijn. En ondertussen zal Samaria Efraims hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria enzovoorts. En dat betekent dus dat die beide natieën in feite zelf hun zelfstandigheid zouden verliezen. En inderdaad, ze zouden veroverd worden door het Assyrische wereldrijk. Want wij weten ook dat dat met het tienstammenrijk gebeurd is. Wel met Syrië ook, maar met het tienstammenrijk ook. Het is weggevoerd in Assyrische ballingschap, uiteindelijk. En Juda niet. Want het tweestammenrijk werd niet weggevoerd in Assyrische ballingschap. Maar meer dan 100 jaar later werd het pas weggevoerd in Babylonische ballingschap. Door weer een ander wereldrijk. Dus Juda hield inderdaad stand. Maar dan moet je eens kijken wat er staat in de tweede helft van vers 9 van Jesaja 7. Daar staat, indien gij niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. Dus naar het eerst gezegd wordt dat Syrië en het tienstammenrijk niet bevestigd zullen worden, wordt toch tot Achas gezegd, indien gij lieden, let op het meervoud, indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. En dat betekent dat, hoewel Achas eerst moed ingesproken wordt, omdat zijn vijanden het zullen afleggen, wordt hem toch gezegd, denk erom, maar als jullie niet geloven, koning Achas en je onderdanen, dan zullen jullie ook niet bevestigd worden. Wel, het zou er nog heel wat langer duren voordat die troon zou wankelen, maar niettemin staat het, indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. Waarmee je maar beziet dat het Oude Testament ook in een paar woorden het evangelie kan ons meedeelt. Want het is het hele evangelie. Indien gij niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. Want mag dan zo zijn dat Juda en de troon van David bevestigd zullen worden, dat wil nog niet zeggen dat ongelovigen bevestigd zullen worden. Integendeel. Want, Shear Yashub, namelijk, want het overblijfsel zal slechts behouden worden, maar het overblijfsel zijn slechts de gelovigen. En indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. Waarom wordt dan toch dit tweestammenrijk aanvankelijk gered van deze vijand? Want ze zijn toch ongelovig? Waarom gaan ze dan niet meteen ten onder? Waarom worden ze dan ook niet veroverd door het Assyrische wereldrijk wat eraan stond te komen? Wel heel eenvoudig. Omdat de verlossing eerst nog uit Sion moest komen en de goddeloosheden van Jacob zou afwenden. Kortom, er moest nog één geboren worden uit het huis van David, alvorens die ongelovige Joodse staat en het ongelovige Jeruzalem verwoest zouden worden. En dan weet ik, dit is een sprong in de geschiedenis, maar niettemin is het zo. God had nog een plan uit te voeren met dit tweestammenrijk. Het was niet de verdienste van deze goddeloze mens, het was zeker niet de verdienste van deze goddeloze koning Achas, dat zij voorlopig althans bleven bestaan. Integendeel, het was Gods verdienste dat er bleef bestaan. God had een plan uit te voeren. En dat geldt niet alleen voor Jeruzalem en het huis van Achas en voor Juda, maar eigenlijk, en dat is een heel veel breder verband wat ik nu aanhaal, maar eigenlijk is het zo dat de enige reden waarom deze wereld, deze oude schepping nog bestaat, is gewoon dat God er een plan mee heeft. Omdat namelijk deze oude wereld eerst nog de Messias zou voortbrengen. Opdat het overblijfsel daaruit behouden zou worden. En het proces van het voortbrengen van de Messias is, wanneer we het in zo'n breed verband beschouwen althans, eigenlijk nog niet vervuld. In een smalle verband natuurlijk wel, fundamenteel wel, maar in de praktische uitwerking daarvan is het nog niet vervuld. En daarom, wij wachten nog steeds op de komst van de Messias. omdat hij nog heel wat meer zou doen dan hij tot nog toe gedaan heeft. Zie? En daarom bestaat deze wereld nog. God is langmoedig over ons, zegt apostel Petrus, in verband met deze tegenwoordige bedeling. Maar de uitdrukking kan net zo goed veel breder opgevat worden als van toepassing te zijn op de gehele schepping. God is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan. Maar dat ze alle tot bekering komen. En die, als die langmoedigheid Gods ophoudt volgens Petrus, dan begint niet alleen de dag des Heren, maar hij zegt meteen dat als die langmoedigheid ophoudt, dan leidt dat ook tot de dag Gods. En wanneer namelijk hemelen en aarde, kortom deze hele oude schepping, zullen vergaan. Zodat ook de apostel Petrus zijn eigen uitspraak ineens in een veel breder verband plaatst. Niet alleen in verband met deze tegenwoordige tijd, maar in verband met de hele schepping moet gezegd worden. Hij bestaat alleen maar opdat die nieuwe eruit voort zou komen. Opdat de verlossing tot stand zou komen. En eigenlijk had deze wereld moeten ophouden te bestaan al heel lang geleden. Al in de dagen van Genesis 1 vers 2 ongeveer. Ongeveer in die buurt. En dat het niet gebeurd is en dat deze goddeloze wereld toch bestaat, net als die goddeloze Joodse staat in de dagen van Agas, dat is omdat God er een plan mee heeft. En dat is wat hij doet, wat hij uitwerkt. En het plan is in onder alle omstandigheden hetzelfde, zodat het smal of breed zien. Het gaat om de verschijning van de verlosser, die zou voortgebracht worden, aan de ene kant, door deze wereld, opdat hij de gelovigen uit deze wereld tot God zou brengen. En dat is precies wat ook aangekondigd wordt hier in deze gebeurtenissen. Omdat God een plan had met Juda, daarom werd Juda niet verwoest. En dat is ook wat er gezegd wordt in het teken wat nu meteen volgt. Want dan wordt er gezegd, eis u een teken van de Heere. En dan zegt Agas, ik zal het niet eisen. Wel nee, hij vraagt het wel aan anderen. Hij vroeg aan iedereen altijd tekenen. Aan allerlei geesten en hij hield zich genoeg bezig met waarzeggerij. Maar hij is nou ineens vroom geworden. Ik zal het niet eisen, ik zal de Heere niet verzoeken. Hij heeft zelfs een Bijbels argument gevonden om niet te hoeven doen wat God van hem vroeg. Moet ik dat herhalen? Had een Bijbels argument gevonden om niet te hoeven doen wat God van hem vroeg. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Hij wist toch dat het in de Bijbel stond, hè? En hij deed het niet. En wat er dan gebeurt is eenvoudig. Agas wenste geen teken van de Heer, de God van Israël, te ontvangen. En toen gaf de Heer toch een teken. Maar niet zozeer aan Agas en zeker ook niet in verband met de toenmalige tijd. Maar hij gaf een teken aan het huis van David in het algemeen. Met een algemene betekenis. En de algemene betekenis is duidelijk genoeg. Want daar komt hij dan in vers 13. Hoort gij lieden nu, gij huis van David. Niet hoor gij, hoor nou Agas. Gij goddeloze koning. Nee, hoor nu gij huis van David. Het gaat om het huis van David. Want dat stond op het spel. Dat had Agas niet door. Daarvoor kende hij de schriften niet goed genoeg. Maar de Heer spreekt tot het huis van David. En geef dan een teken in vers 14. Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Let op het meervoud. Het is niet een teken aan Agas. Het is een teken aan het huis van David. De Heere zelf zal u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. God met ons. Ja, die is niet geboren in de dagen van Agas, zoals ik al zei. Integendeel, maar hij zou geboren worden uit het huis van David ooit in de toekomst. En de geboorte van deze Immanuel was de reden waarom het huis van David inderdaad niet werd uitgeroeid. En waarom de troonsrechten van het huis van David altijd in stand bleven, ook in de dagen van de ballingschap. Omdat deze Immanuel daaruit zou moeten voortkomen en hij zou de ene rechtmatige kroonpretendent zijn. Daar ging het op. En dan staat er over hem, boter en honing zal hij eten. Boter staat er in de vertaling, het is eigenlijk dikke melk. Vette melk, dikke melk. Het is eigenlijk dus melk en honing. Maar dat is een begrip wat we uit het Oude Testament al lang kenden. Dus melk en honing spreken respectievelijk over aardse en over geestelijke zegeningen. Melk en honing. Daar ga ik verder niet op in. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Want dat is wat met deze Immanuel zou gebeuren. Aardse en geestelijke zegeningen zou je hebben. Maar die dingen zouden inderdaad leiden tot zijn verwerping van het kwade en tot zijn verkiezing van het goede. Daarbij gaat het niet om dat hij moest komen tot kennis van ethiek door middel van het eten van boter en honing of iets dergelijks. Maar in tegendeel, het gaat om het verwerpen van al het kwade, al het goddeloze. Want deze Immanuel zou inderdaad opgroeien opdat hij, opdat aan hem het oordeel zou gegeven worden. En opdat hij inderdaad deze oude wereld zou verwerpen. Want dat is wat hij uiteindelijk doet. En hij zou bovendien het goede verkiezen. Wel, hij is God met ons, immers, Immanuel. Wat zou hij nou verkiezen? Dan gaat het toch om wat God kiest. Wat kiest God dan? Nou, wat hij altijd kiest. Geloof. God kiest geloof en daarmee de gelovigen. Dat is wat hij zou doen. En daarover wordt hier gesproken. Dat Agas dat niet begrepen heeft, dat mag ons niet verhinderen om het niet te begrijpen. Wat deze Immanuel zou doen is afrekenen met de zonde. Hij zou het zondeprobleem oplossen, zou de mens verlossen van de slavernij van de zonde en van al die dingen meer, van de slavernij van de wet en noem maar op. En hij zou bovendien het goede verkiezen. En dan staat er zekerlijk eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade, te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Inderdaad, de vertalers hebben knechtje met een hoofdletter geschreven. Ik heb trouwens gemerkt dat de meeste commentatoren knechtje liever met een kleine letter zou schrijven, want zeggen ze dat gaat weer over Shear Yashub. Dat vind ik erg leuk, want dat betekent dat ze die twee kinderen niet aan elkaar kunnen houden. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat maakt namelijk helemaal niet uit over wie het gaat, want in beide gevallen gaat het om hetzelfde. En om dezelfde. Om dat wat van Israël overblijft, het overblijfsel dat behouden zal worden. Want je moet goed begrijpen dat de Heer Jezus degene is die leefde uit geloof en daarom behouden werd. En wij zijn behouden geworden met hem. Dat is de gedachte. Daar staat: eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade, te verkiezen het goede, zal het land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Dat betekent dat de vijand inderdaad vernietigd zou worden voordat het zover is. Voordat er definitieve oordeel komt. En het is ook zo, want het definitieve oordeel komt natuurlijk eigenlijk pas op de jongste dag. We hebben er geen betere datumaanduiding voor, dus we zeggen maar gewoon de jongste dag. Dan is het definitieve oordeel, dan wordt definitief het kwade verworpen en het goede verkozen. Maar lang voor die tijd is de vijand officieel, fundamenteel vernietigd. En wat ons betreft is dat eigenlijk al zo. Want dat is waar we uit leven. Dat de vijand al vernietigd is. Het aardige is nu dat deze profetie niet alleen van toepassing is op de komst van de Heer Jezus, maar op nog veel meer dingen en een veel bredere toepassing heeft. Vanuit deze profetie van Jesaja 7 komen we namelijk ook terecht in hoofdstuk 8, waar deze Immanuel nog eenmaal genoemd wordt in vers 8. Dus Jesaja 8 vers 8 dus. Aan het eind van het vers wordt gezegd dat het land van Israël het land van Immanuel is, het land dus van God met ons, het land dus van God die mens werd, de Heer Jezus. En dat God met ons wordt dan ook uitdrukkelijk zo genoemd aan het eind van vers 10. Daar wordt de naam Immanuel vertaald. Je weet nooit waarom de vertalers dat doen, maar ik denk dat het wel aardig getroffen is. Dat had net zo goed aan het eind van vers 8 kunnen staan, o God met ons. En aan het eind van vers 10 had kunnen staan, Immanuel. Het maakt niks uit. En in het Hebreeuws is er zelfs helemaal geen verschil, uiteraard. Dat staat er nog eenmaal, Immanuel, God met ons. Of eigenlijk, met ons God. Want om die God die met ons is, gaat het. En dat het daarbij ook gezegd wordt met wie God feitelijk is, dat blijkt uit de volgende verse. Want God is niet met de mens in het algemeen, God is met de gelovigen. En het wordt uitdrukkelijk uitgebeeld door Jesaja en door zijn kinderen. Er staat dan ook in vers 10, daar neem ik de draad dan maar op. Nou, nee, vers 9 dan. Daar staat, vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken. In Psalm 2 doen ze dat ook. Daar komen alle volken samen om te beraadslagen tegen God en zijn gezalfde. Maar ze zullen verbroken worden met een ijzeren staf, staat er, met een ijzeren scepter. En hier staat het nog korter. Vergezelt u tezamen, dat betekent maak een verdrag, doch wordt verbroken. Dus wordt het weer uit elkaar geslagen. Eerst wordt het één, zij maken zich één, die volken, en God slaat het weer uit elkaar. Dat is wat hier staat. En neemt ter oren alle gij die in verre landen zijt, omgort u, doch wordt verbroken. Omgort u, doch wordt verbroken. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. De volkeren beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde. Maar feitelijk deden zij dat in het verleden ook al. En dat is de aanleiding nog steeds van deze profetie. Dus het tienstammenrijk en Syrië die enzovoorts. Hè, en samen optrokken tegen Juda. Nou, hier staat het in verband met de toekomst. Het zal weer gebeuren. Er staat beraadslaagd, vers 10, een raad. Doch hij zal vernietigd worden. Spreek een woord, doch het zal niet bestaan. Want, Immanuel. Want God is met ons. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd met sterke hand. En hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg deze volks. Zeggende, gijlieden zult niet zeggen een verbintenis van alles waar dit volk van zegt. Het is een verbintenis enzovoorts. In ieder geval tegen Jesaja wordt gezegd dat hij niet de weg moet gaan die het volk gaat. Dat hij de meerderheid van het volk in het kwade niet zou volgen. En dus behoorde Jesaja, als hij deze weg met het volk niet ging, tot een overblijfsel. Tot die minderheid die zich niet bij de meerderheid aansloot. Hij was dus ook in zijn dagen dat overblijfsel. En daarom werd er hem gezegd, de Heere der Heerscharen, die zult gij die de heiligen. En hij zij uw vrezen, hij zij uw verschrikking. Vers 13. En die Heere der Heerscharen, die hier genoemd wordt, is die Heer van Israël uiteraard. De Heer over alle volkeren, die dus ook die vijandige volkeren aan zich zou onderwerpen. Maar ook Israël, ook zijn eigen volk uiteraard. Maar die zou komen in Israël, die God zou zijn met en te midden van Israël, Immanuel immers. Maar dan wordt over hem gezegd in vers 14, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot een steen des aanstoots. Want dat is wat er letterlijk staat. Dan zal hij tot een heiligdom zijn en tot een steen des aanstoots en tot een rots der struikeling. Dat wil zeggen dat die Heer, als hij zou komen, te midden van Israël, na zijn geboorte in Bethlehem bijvoorbeeld, zou hij voor een deel van het volk tot een heiligdom zijn. De heiligheid der heiligheden, namelijk, die gezalfd is volgens Daniel 9, vers 24. Christus dus, hè. Hij zou de heiligheid zijn, hij zou de Messias zelf zijn. Maar voor een ander deel van het volk zou hij zijn een steen des aanstoots en een rotsteen der struikeling. Dat wil zeggen, de ene deel van het volk gelooft in hem. Dus het is een kleine minderheid, staat er in de volgende verse. En een ander deel struikelt over hem. De een bouwt op de rots en de ander stoot zijn voet aan de rots. En struikelt erover en valt achterwaarts enzovoorts. Dat is Jesaja 28. En u ziet dat we niet alleen maar vinden de belofte dat hij zal komen, maar ook hoe het zal gaan. Hij zou komen, maar een minderheid zou hem slechts beschouwen als heiligheid en dus als Messias, maar een meerderheid zou over hem struikelen. Dat staat ook in vers 15. Velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden, zullen verstrikt en gevangen worden. Helaas, het zal verkeerd aflopen. Een groot deel zou ongelovig zijn en dus niet bevestigd worden. En dan staat er in vers 16, bindt de getuigenis toe, dat wil zeggen het boek, deze profetie, wordt opgerold en er gaat een mooi strikje omheen. Bindt de getuigenis toe. Verzegelt deze wet, de Torah, deze onderwijzing staat er letterlijk, onder mijn leerlingen, onder mijn volgelingen. Want de betekenis van deze profetie is voor de ongelovigen zeker niet duidelijk. En ook niet duidelijk geweest. En het is Jesaja nog niet voor degene die het boek bestuderen. Behalve dan voor hen die weten over wie het gaat. En dat weten wij hopelijk. En dan staat er dat Jesaja zegt in vers 17, daarom zal ik de Heer Verwachten, verbeiden, staat er, verwachten. Daarom zal ik de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zegt Jesaja. En welke zijn die kinderen? Wel, dat is Shear Yashub. Namelijk, het overblijfsel zou behouden worden. En de andere werd genoemd in hoofdstuk 8 vers 3. Die heet daar Maher Shalal Gaspas. Vermoedelijk heette hij dus gewoon Bassi, ja. Maar, Maher Shalal Gaspas. Met de betekenis haastig buit en een herhaling spoedig roof. Maar dat is precies hetzelfde uiteraard, synoniem. Haastig buit, spoedig roof. Het ene kind spreekt over dat het overblijfsel in minderheid zal behouden worden. Het tweede kind spreekt over dat de meerderheid verloren zal gaan. Geroofd zal worden. Zal weggaan in ballingschap, maar uiteindelijk betekent het gewoon dat men uitgedelgd wordt en terechtkomt in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. En dat is een definitieve ballingschap. Daarover spreekt het. Zie ik en de kinderen die mij de Heer gegeven heeft. Misschien is het beter om te zeggen, de een spreekt over dat het overblijfsel behouden wordt. De ander spreekt erover dat inderdaad de vijand en het vijandelijke vernietigd wordt. En waarom ik dat nou zo zeg? Wel, dat is eenvoudig. Omdat dit vers wordt aangehaald in Hebreeën 2. Dat is ook niet voor niks, want hier in vers 18 staat, zie ik en de kinderen die mij de Heer gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Dan heb je de uitdrukking tekenen en wonderen. Die is niet uitgevonden door Johannes, maar staat hier in Jesaja. Ze zijn tot tekenen en wonderen, deze kinderen. Het zijn dus wonderen met een betekenis. En de betekenis wordt dan ook gegeven in Hebreeën 2... waar deze woorden van Jesaja gelegd worden in de mond van de Heer. In Hebreeën 2 vers 13. De tweede helft, waar staat, en wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En hier in Hebreeën 2 wordt gesproken over het feit dat de Heer Jezus Christus mens werd, vlees en bloed deelachtig geworden is, dat is vers 14. Dus hij werd mens te midden van de mensen. Opdat hij zou lijden en sterven en uit de dood opstaan. En opdat hij zo vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Dat is vers 10 van Hebreeën 2. De gedachte is namelijk dat God mens werd, opdat hij mensen zoals hij dus, zou leiden door dood en opstanding heen tot een nieuwe schepping. En vandaar dat degenen die met Christus zijn gestorven en opgestaan, beschouwd worden volgens deze woorden als kinderen van God. En zelfs als kinderen van de Heer Jezus. Alleen daar moeten wel wat aanmerkingen bij gemaakt worden, maar niettemin staat het zo. Hij is niet alleen, maar heeft vele zonen tot heerlijkheid geleid. Kinderen staat er zelfs in de vertaling van Hebreeën 2 vers 10. Dat betekent dus dat deze kinderen van Jesaja een type zijn van de gelovigen van vandaag. Want wij als gelovigen zijn immers dat overblijfsel. Aan de ene kant zijn wij het overblijfsel wat behouden wordt. Aan de andere kant is het waar dat al wat er aan ons niet deugde, inderdaad werd weggedaan. Spoedig roof dus, hè? Haastig buit en spoedig roof. Wordt inderdaad weggedaan. En dan zien we weer een keer het verschijnsel waar ik het afgelopen jaar wel vaker over gesproken heb. Dat we er twee tegenkomen die samen een beeld zijn van slechts één. Hè? Maar dat was met deze twee zonen van Jesaja ook het geval. Een beeld van de gelovigen die tot heerlijkheid geleid worden. Wel, zo was het in de dagen van Jesaja. En de twee kinderen zijn een demonstratie voor het volk, voor de meerderheid van het volk op aarde en in het land. En ze worden beschouwd als voorbeelden van hoe slechts een overblijfsel, slechts een minderheid zou behouden worden. Wel, soms denk ik altijd, dat wij vandaag ook zo'n minderheid zijn die behouden worden. Wij zijn dat namelijk ook. en bij alle sfeer, kerstsfeer in de wereld ook vandaag, dan heb ik altijd zomaar bedenkingen. Dat schijnt iedereen te hebben, dat geeft dus niks. Maar ik heb niet zo erg veel bedenkingen. Ik vind het allemaal prachtig hoor. Maar ik ben altijd wel een beetje teleurgesteld als in het kerstfeest de Heer zelf helemaal geen rol speelt. Dat men ziet, het is een feest van licht. Ja, licht, dat is leuk. We hebben Philips. Nee, niet Philippus. Philips, ja. He. Ja, daar zit verwantschap tussen. Dat leg ik een andere keer uit. Hè? Maar die kan ook licht maken. Ik bedoel maar zo, als het niet anders is dan dat, dan is het wel diep treurig. En ik heb gemerkt dat mensen ook een beetje wars zijn van langzamerhand van alle oude bekende kerstliederen enzovoort. En ze maken nieuwe. Nou, die kun je beter niet zingen, die nieuwe kerstliederen. Want wat ik ervan gehoord heb, dat heeft niks meer met het evangelie te maken. Wat ik van de week weer hoorde over dat de Heer die geeft het lucht. Geeft de lucht en het licht en geeft het water in de sloot enzovoorts. En ja, mooi schoon water in de sloot en zo. Het afwaswater is dus afgewassen, zoiets. Maar ik begrijp van die dingen niet. Kennen die mensen het evangelie niet? Blijkbaar niet, hè? Blijkbaar niet. En het eigenaardige is dat men aan de ene kant toegeeft in duisternis te leven. En bedreigd wordt. Door de hele, het milieu heet dat, de omliggende wereld, de omweld, zeggen de Duitsers. Hè. Men wordt bedreigd door alles en iedereen. En men is in duisternis enzovoorts. En men gaat bij een kaarsje zitten feest vieren. Nou, dat is toch belachelijk. Want dat licht van dat kaarsje maakt dat niet. Dat geeft niet die overwinning. Dat is niet voldoende reden tot vreugde. Waarom wij vreugde hebben, is omdat wij inderdaad het licht der wereld kennen. Dat wij inderdaad de belofte hebben, ondanks alle bedreiging, dat we gered zullen worden. Ondanks dat we leven en deel uitmaken van en in deze goddeloze wereld, die ook op goddeloze wijze geregeerd wordt, inderdaad, hebben wij de belofte dat het toch niet verkeerd afloopt. En dat we in ieder geval bevestigd worden wanneer wij geloven. En daar gaat het maar om. Kijk, en dat is de belofte die wij hebben. Zie, je mag dan zeggen, het loopt met de wereld goed af. Die gedachte hebben wij natuurlijk ook. Wij weten hoe het afloopt, want het staat allemaal in de Bijbel. Het loopt goed af. Maar het moet wel gezegd worden dat het slecht afloopt met hen die goddeloos zijn. En goddeloos bedoel ik dus gewoon mee ongelovig. Anders niks hoor. He? Want de bevestiging is alleen voor die minderheid die inderdaad gelovig overblijft. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat ook geen verdienst is. Dat de verlossing die aan Israël en ook aan ons wordt aangekondigd, dat het een verlossing is die vast ligt, wel niet in onze goede daden, niet in ons onderscheid tussen goed en kwaad, maar ligt vast in dat hij onderscheid maakt tussen goed en kwaad en dat hij het kwade verwerpt en het goede, namelijk geloof in hem en in zijn woord, aanvaardt. Zie? En als we dan denken aan de stille nacht en aan de duisternis waarin wij verkeren, ook gewoon als de zon wel opgaat, ook al is het hoog zomer, dan nog leven wij in een wereld die duister is. Dan moet ik u zeggen, dan hebben wij nog steeds reden om feest te vieren, omdat wij het werkelijke licht der wereld kennen. En licht wat kwam ook in het duisternis van ons leven, en die inderdaad kwam dus aan een wereld, en zelfs aan een mens, verloren in schuld. Maar we weten dat Gods belofte toch heerlijk, dus met heerlijkheid, vervuld wordt aan degene die vertrouwen gesteld hebben in hem die mens werd, opdat hij uit de mensen genomen zou kunnen worden om onze hoge priester te zijn en om ons barmhartigheid en genade te geven te bekwamer tijd. Dat is wat de Hebreeënbrief ook voor conclusie trekt uit deze profetieën. Waarom werd hij mens? Niet omdat het zo wenselijk was om mens te zijn. Absoluut niet. Maar omdat het noodzakelijk was dat wij zouden worden als God. Zie, ik hoop dat u dat goed voor hebt. Wanneer wij vieren het feest van de menswording van de Heer Jezus, dan zijn we natuurlijk op Bijbelse grond terechtgekomen. Maar het neemt niet weg dat het niet gaat om die menswording, om mensheid. Maar integendeel, het gaat om dat de mens met deze mens, Christus Jezus, zo wordt hij genoemd in Timotheus, dus ik durf de uitdrukking ook te gebruiken. Het gaat erom dat de mens met de mens Christus Jezus verheerlijkt zou worden en de goddelijke natuur deelachtig zou zijn. Want dat is de reden waarom wij feest vieren. Amen.